In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 318.
Goed zo.
Ja.
Dag Ben.
Hallo Herbert.
Goed dat je er bent.
Goed dat je er bent in het nieuwe jaar 2023.
Nieuw jaar.
Ja. Nog 10 jaar is het 2033, jongen.
Nou, kijk.
Dan zitten we hier nog.
Dan ben ik 75. Als het
goed
is.
Zo. Ga gewoon door.
Ja.
We gaan het hebben over tech leadership.
Juist.
Gaaf.
Leiderschap. En naar aanleiding van het feit dat redelijk wat tech leaders er een potje van maken.
Behoorlijk.
En sommigen het juist heel goed doen.
Ja, daar gaan we het over hebben.
Goed, Elon Musk is de aanleiding. Laten we daar geen doekjes om winden. Mark Zuckerberg ook een beetje.
Ja.
En de rest, dat zien we wel.
Oké.
Maar jij eerst.
Maar eerst, Hoosred. Ja. Zit je nu te luisteren en denk je, ja, mijn mobiliteit kan wel een handige technologie gebruiken? Check dan even MKB Brandstof. Zij bieden een voordelig laadpaalabonnement zonder grote investering. Toch een eigen laadpaal aan huis of op kantoor. Inclusief installatie, een data-abonnement, 24/7 storingsdienst, oneindige garantie en maandelijks opzegbaar vanaf €35 per maand. Net zo handig als de tank- en laadpas van MKB Brandstof. Die werkt in heel Europa, waarmee je ook kan parkeren. Al je kosten 100% fiscusproof op één verzamelfactuur. Super makkelijk. En over een eigen laadpaal thuis. Ik heb natuurlijk, jij ook trouwens, een eigen laadpaal thuis. Dat is wel lekker hoor.
Ik hoef dus geen eigen laadpaal thuis.
Ja, dat dacht ik.
Nee, ik heb ook helemaal geen. Nee, ik heb ooit een hybride auto gehad, maar ik rij weer gewoon fossiel.
Oh, jij bent een fossiele man. We zitten met een oude fossiel hier aan tafel.
Precies.
Nee, maar eigen laadpaal is echt heerlijk. Oké, dat was Hoosred.
Even vergeten wie we te gast hebben. Boris Veldhuizen van Zanten.
Ja, tech leadership.
Ik dacht al, maar het is niet meer nou vergeten.
Ja, bijna wel.
Ja, dankjewel jongens. Ja. Leuk om hier weer te zijn.
Ja.
Laten we meteen maar even de koe bij de horens vatten. Luister jij ook, of lees jij ook met zoveel gêne wat er allemaal bekend wordt over Elon Musk?
Gêne? Ik weet niet of dat een goede woord is. Nee, ik vind het wel vermakelijk. Mm-hmm. Ja, vermakelijk. Ik vind het eigenlijk wel vermakelijk. Ja, in het begin ergerde ik me een beetje.
Toch wel.
En op een gegeven moment dacht ik, ach, eigenlijk is het ook een soort show. Een soort clownshow. Laat ik maar me er gewoon aan overgeven en het zien als een soort.
Maar is het niet ook
soap,
een shitshow? Want
ja, wel een
hij
rijdt
Twitter in de poep als een soort. Hoe noem je dat? Bijwerking rijdt hij ook Tesla. In elk geval de koers van het aandeel in de poep.
Ja.
Gaat niet zo goed.
Nee, dat zou je kunnen zeggen. Ja, ergens denk ik. Het is ook zijn recht om dat wel te doen. Hè? Denk, ja,
dat zegt Sanderink ook.
Ja, hij heeft gekocht als hij het helemaal in de soep wil laten draaien. Maar ik zag een tweet van iemand die zei. Want er zijn nu allemaal mensen die zeggen, ik zeg Twitter op en ik ga naar Mastodon of iets anders.
Ja, voor wat het waard is.
En toen zei iemand opzeggen over My Dead Body. Dit is de meest fascinating show on earth.
Ja.
En ik blijf hier tot het einde wat er ongetwijfeld aan zou komen.
Dus maar ik wil toch even doorvragen. Jij zegt, hij heeft het gekocht, heeft hij het recht om het in de soep te draaien.
Ja.
Het is
niet zo.
Je hebt toch verantwoordelijkheid tegenover de mensen die daar werken.
Ja, maar daarom is het ook zo ontzettend interessant. Dus een van de redenen waarom mensen zo tegen Elon Musk opkeken was niet alleen omdat hij een geweldige zakenman was, maar ook omdat alles wat hij ondernam was een soort goed voor de wereld eigenlijk. Hij keek altijd. Hij was al een soort visionaire. De hele wereld elektrisch rijden. Ja. We gaan naar Mars.
Zonnepanelen.
Robot. Terwijl hij volgens mij toen hij zijn eerste bedrijf kocht, had hij 200 miljoen kreeg hij binnen. Hij had ook gewoon kunnen zeggen, ik koop een fossiele auto en ik ga ergens op een eiland in de zon liggen en ik ben klaar.
Ja.
Maar hij stak alles in Tesla. Verloor bijna alles. En kwam er toch weer bovenop en heeft geweldige impact op de wereld gehad. En afhankelijk van mijn bui kan ik dan dus nu lachen of huilen om de huidige situatie. Dat je denkt, wauw, wat een ommezwaai naar zo'n inspiratie voor de wereld. Naar eigenlijk een soort clown die van het pad af is. Hè? En steeds rechtser wordt, steeds meer complottheorieën gaat ondersteunen en verspreiden. Ja. Zichzelf zo tegenspreekt. Nu het record heeft gevestigd als de persoon die het meeste geld heeft verloren ooit in de geschiedenis van de wereld.
Gaaf, hè?
Ja, dus niemand. Hij is 200 miljard minder waard geworden. Dat is een nieuw record. Dus ja, je kunt het bijna niet bedenken. Je kunt bijna, als je dit 5 jaar geleden had voorspeld, dan zou je denken van, nou ja, dat is een soort vreemde, een beetje een slechte Hollywood film waar je het nu over hebt. Ja. Maar dat is niet realistisch.
Nummer 2 op deze ranglijst van mensen die...
Oh, ik wil even doorgaan op Musk, hoor.
Dan doen we Mark Zuckerberg ietsje later.
Ja, maar we hadden over die maatschappelijke impact. Hoe erg is dat? Want kijk, ik moet er ook om lachen. Weet je, ik denk, show. Maar, weet je, mensen hebben geïnvesteerd in Twitter. Pensioenfondsen, weet je, het aandeel Tesla. Weet je, nou, dat gaat naar beneden. En dus voor heel veel mensen is dat ook pijnlijk. Die hebben dus wel serieus genomen. Terwijl, als je een beetje inzit, wist je natuurlijk al lang van... Nou, dat is wel heel hoog risico, heeft het... Dus het is heten van, hoe erg is het? Of is het inderdaad een clownshow? Hoe zie jij die verhouding?
Nou, ik denk dat ik in de luxe positie zit.
Ik vind als je zo rijk bent en zoveel macht hebt... komt ook heel veel verantwoordelijkheid. En dat neemt hij niet. Dus ik vind dat wel kwalijk. Ja. Ik moet om lachen, maar ik vind het wel kwalijk. Want
het is een goed punt. Het is natuurlijk er zijn wat zichtbare slachtoffers. En gewoon Twitter en de community daaromheen. Iets minder zichtbaar, de investeerders erachter. En nog iets minder zichtbaar. Gewoon alle mensen die banen verliezen, die hun geld verliezen over de hele wereld. En dat is
ook bij leveranciers natuurlijk.
Al de mensen die ontslagen zijn. En schoonmakers die één klacht indienen en poef, allemaal ontslagen zijn. En dat is allemaal verschrikkelijk natuurlijk. Dat is waar. En vooral omdat het zo zwart-wit is. Hè? Omdat hij zo bekend stond als iemand die het echt goed voor had met de wereld. Mm-hmm. En nu kijk je terug en denk je van, kennelijk heeft hij het dus helemaal niet goed voor met de wereld.
Nou, of het is zo geworden. De vraag is van, waar is het...
Wat is het kantelpunt?
Wat is het kantelpunt?
Nou, dat vroeg me vandaag ook af, want ik was natuurlijk een beetje aan het inlezen. Ja, is er nou inderdaad iets aan te wijzen? Is er een moment gekomen? En het lijkt een beetje samen te vallen met het moment dat hij de rijkste man ter wereld werd. Hè? Bijna alsof dat moment een knop is omgegaan dat hij dacht, oké, ik ben de... rijkste man ter wereld. Ik ben dus ook de slimste man per wereld. Dus alles wat ik doe is geweldig. En jullie hebben volgens mij allebei ook die tekst gelezen. Sms'jes zijn uitgelekt.
Het meest fascinerende, denk ik, in één... ik maak het even heel groot. Ja. Is één van de meest ontluisterende wat ik ooit heb gelezen.
Ja.
Nee, weet je waarom? Kijk, als je jong bent, dan denk je altijd van... Nou, als je de rijkste man van de, dan heb je alles voor elkaar. Als je jong bent, denk je, als je Olympisch kampioen schaatsen bent... Nou, jongen, dan snap je alles.
Ja.
En heb ik zelf gemerkt, die gasten, die Olympisch kampioenen... die doen ook maar wat. En Sven Kramer doet ook maar wat. Ik zat... bij Vodafone in Japan. Die gast in die boord van Vodafone, die deden ook maar wat. Ja. Weet je, Boris Veldhuizen van Zanten. Wow, dat is echt...
Jij doet ook maar wat.
Maar dat is ontluisterend.
Dat is heel mooi. Hè? Je hebt een comedian, maar kan even niet op zijn naam komen. Maar die zei, wat is het advies wat je younger zelf zou geven? Ja. En zei hij, oh, ik zou tegen mijn younger zelf zeggen... nobody else knows what they're doing either.
Ja, precies, ja.
En daar moet ik zo vaak aan denken, want ik heb precies dezelfde ervaring. Ja. En als je die sms'jes ziet, inderdaad, het is allemaal... Het is zo pijnlijk. Iedereen... ik dacht, hij had als standaard antwoorden... naar al die mensen die een berichtjes had gestuurd... moeten zeggen... can you please take your tongue out of my ass? Want weet je, zo wil ik niet omgaan met de wereld. Iedereen zegt, oh, je bent geweldig. Jason Calacan is ook een vervelende gast. Maar die zegt, I would take a bullet for you. Of jump on a grenade for you. Ja. Het is allemaal echt dat je denkt... heb je nou door dat... Dat je dus omringt met mensen die alleen maar zeggen... je bent geweldig, alles wat je doet is geweldig. Ja, knikkers. En niemand die kritisch is. En dat lijkt een soort geschaald te zijn zelfs. Hè? Dat hij, het was zo'n verhaal dat hij in een meeting zat... en dat hij zei, zal ik deze grap maken op Twitter? En dat allemaal mensen om hem heen zeiden... ja, tuurlijk, leuke grap. Terwijl iedereen dacht, het is eigenlijk niet zo'n leuke grap. En één iemand zei, ja, volgens mij is dat niet zo'n leuke grap. En ook niet verstandig om dit moment te doen. En die was ook 2 dagen later ontslagen, weet je wel. Dus als je dat soort verhalen hoort, dan denk je... Hoe kun je nou op die positie komen? En hier gaan natuurlijk boeken over geschreven worden... films over gemaakt worden. Hoe kom je op die positie, rijkste man ter wereld... zo'n inspirerende ondernemer? En hoe kun je dan zo'n switch maken naar... ik ga gewoon alles kapot maken. Ik geef om niks. Ik ga... met iedereen ruzie maken. Ik ga iedereen ontslaan. Ik ga alles kapot maken wat ik bezit. Hoe kan dat nou? Hoe zit dat?
Ja,
uitermate interessant.
Ja, dan heb ik nog wel nog even over die, weet je, over die berichten ook hoe makkelijk die jongens, zoals wij broodjes bestellen, geven zij 1 miljard weg. Weet je, ook totaal de realiteit.
Ja.
totaal kwijt zijn.
Dat is Jerry Ellison.
Ja, ja, Ellison van Oracle deed dat. Van hoeveel heb je nodig? Ja. Doe maar een miljard, dat is prima. Ja. En ik vind ook Mark Andreessen met zijn 245 miljoen. Ja. No strings attached. Dus die gaf gewoon 245 miljoen.
No questions asked.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar dat hebben we ook in het verhaal rond Theranos gezien. Hè?
Ja.
Elizabeth Holmes.
Ja. Dus we leren eigenlijk niks van de geschiedenis.
Nee, dus niet kritisch. Ja. En dan is het natuurlijk van, hey, kom je dus op zo'n positie? Van, weet je, moet je bijna zo eendimensionaal en plat en niet analytisch denken om de rijkste te worden of om zoveel macht dan in een bepaald gebied te krijgen?
Nou, dat is het interessante perspectief nu. En nogmaals, ik zie dus uit naar die boeken en die films. Maar dat je gaat nu eigenlijk alles in twijfel trekken. Dus mensen, er zijn natuurlijk nog steeds Musk fanboys ongetwijfeld die nu luisteren. Die zeggen, ja hallo, wat heb jij dan gedaan? Hè? Hij landt een raket op een eiland en heeft Tesla opgezet. En satellieten en zonnepanelen. Dus je moet je kritiek voor je houden. Maar inmiddels denk ik toch een beetje van, ja, hoe zit dat dan met die andere successen? Is het nou, hè, is het zo dat hij echt geluk heeft gehad? Er zijn nu verhalen dat bij Tesla dus dat ze hele, ja, dat er teams zijn die niks anders doen dan hem soort managen en de indruk geven dat hij de baas is, maar ondertussen achter zijn rug de hele tijd precies net niet doen
dat
wat hij wil.
Bill Gates ook zo, hè? En bij Steve Jobs was het ongetwijfeld ook zo. Hè? Ja. Er was zoiets als Bill Management.
Bill Management.
Als Steve, hij in de buurt kwam, dan moest je wegduiken of op de wc blijven of wat dan ook.
En de vraag is dus, gaan we straks, ja, dus hè, er zijn een paar scenario's. Hij was geniaal. Rijkste man ter wereld, toen is er iets doorgebrand en nu gaat hij alles kapot maken wat hij bezit. Dat zou kunnen. Of is het een soort van geluk? Zou dat kunnen? Kan iemand zoveel geluk hebben dat hij betrokken is bij zoveel succesvolle bedrijven?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja.
Gaan we dat straks, gaan we daar achter komen?
Denk,
wauw. Ja. Het zal soms gewoonlijk een combinatie van factoren zijn. Hè? Dus ik denk, hij is natuurlijk rijk geboren.
Iedereen doet maar wat.
En iedereen doet maar wat. En misschien is het zo hoor. Misschien heeft hij echt toch een beetje geluk gehad om net op te groeien met bij Tesla. Misschien was hij toen nog net iets minder overmoedig en wat toch iets slimmer dan nu.
En wat hij natuurlijk wel goed, hij kan die droom wel mooi verkopen. Weet je, we gaan naar Mars. Alles elektrisch en die mensen meekrijgen, weet je, in zijn biografie. Weet je dat hij dan 100 slimste mensen inhuurt en die werken gewoon van 's morgens 8 tot 's avonds 10. Zaterdag mogen ze 3 uur naar huis en hij krijgt het voor elkaar. Dus dan heb je wel iets, die droom verkopen dat mensen dat doen.
Ja, tegelijkertijd blijkt nu de droom toch, blijkt er van alles af te brokkelen. Hè? Ja. Dat naar Mars in 2024 en niemand die dat nog serieus neemt. Ja. En dat de Tesla volledig zelfrijdend is. Nou. Ja, dat is ook al jaren beloofd. Oké, dat is inmiddels toch ook, zijn we van teruggekomen.
Maar dat is natuurlijk ook opvallend dat mensen daar dus voor kiezen. Weet je, er zijn dus mensen die solliciteren nu bij Twitter. Terwijl het voor je carrière lijkt mij het gewoon niet handig als jij een hele goede developer bent. En dan, ik begrijp die geest niet.
Nee, ja, maar goed, het op een bepaalde manier doet het een beetje denken aan het Trump-tijdperk.
Ja, dat
toen was het ook een beetje dat je denkt van, hoe kunnen mensen
hoe
nou
kan dit? Ja, dat is waar. Nou,
je ziet er gewoon iedere dag weer een nieuw schandaal, maar dat mensen zeggen, nee, dat is juist goed. En dat is nu natuurlijk met Elon Musk ook. Hè. Mensen blijven fan, blijven hem verdedigen, blijven met diezelfde argumenten. Ja, maar je hebt niet Tesla opgebouwd, dus jij mag er niks over zeggen. Hij is de slimste mens ter wereld.
Hey, en die
in mijn eigen archief te graven. Ik heb op 3 oktober 2016 heb ik een stukje gepubliceerd. Marsplan Elon Musk grenst aan bedrog. En in februari 2017 Elon Musk draait door.
Wauw.
Ja. Ja.
Hey. Je zag het al vroeg. Eigenlijk.
Ja, ik had het er veel eerder door dan iedereen. Ja.
Hey, maar je noemde net Steve Jobs als weet je, mensen om hem heen die doen wat anders dan dat ze zeggen. En ze om hem maar te beschermen. We hebben Elon Musk en jij noemde ook Bill Gates.
Ja.
Dan zou je bij, dat is bijna een patroon. Dus alle we hebben nu 3 big tech bedrijven. Bij Zuckerberg weet ik het niet of dat ook zo is. Ik vind hem best wel slim af en toe.
Maar het is onder supermachtigen zie je dat natuurlijk wel vaker. Hè? Bepaalde dictators.
Ja, koningen hebben dat ook natuurlijk.
Zeker meneer Poetin. Keizers niet te vergeten. Hè? Romeinse keizers gingen ook wel redelijk vreemd toen.
Ja, toch maken Bill Gates en Steve Jobs wel op dit moment in ieder geval een degelijker, slimmer indruk dan Elon Musk, moet ik zeggen. Dus, en natuurlijk, Steve Jobs was ook een weirdo.
En Bill
natuurlijk.
Gates als slimmer sinds hij weg is bij Microsoft.
Ja, misschien ook wel, ja.
Nou, het is bijna de eigenschappen die die men verlangt of die nodig zijn om zo'n groot bedrijf, om dat allemaal te leiden, hebben dus waarschijnlijk die eigenschappen nodig.
Hmm.
En het rare is dan, als je alle managementboeken, dat vind ik altijd zo interessant, leest, weet je, over leiderschap. Ja, die is altijd over, nee, niet altijd, maar in de meeste gevallen dienend leiderschap. En zorgen dat je mensen empowert. En weet je, dat hoor je dan. En hoor je niet van, nee, je hebt gewoon autoritaire leider nodig die gewoon zegt, we gaan rechtdoor. En joh, we stormtroepen, het maakt niet uit. En we knallen er doorheen en je gaat 6 weekenden door. En okay, familie
maar bij
heb je
Steve Jobs, hè? Dus dat, zo stond hij absoluut bekend. Maar er zijn toch een paar momenten. Er is een mooi interview met hem dat hij zegt, ja, we hebben geweldige discussies bij Steve Jobs. En dan vraagt de interviewer, en win jij ze altijd? En dan is hij even stil en zegt hij, nou, I wish. En dan zegt hij, hey, maar je bent toch een soort autoritaire baas. En dan zegt hij, als je slimme mensen aanneemt en je luistert niet naar hun advies, dan gaan ze uiteindelijk een keer weg.
Ja.
Dus naar buiten lijkt het alsof ik altijd alles win en overal gelijk op heb en alles doordruk. Maar zo werkt het in de praktijk helemaal niet. En dat is niet de indruk die je nu krijgt bij Elon Musk. Hè? Dat alles wat er uitlekt is, hij luistert gewoon naar niks. Ontslaat mensen, random. En dat was wel een beetje een mythe die om Steve Jobs hing. Behalve dat hij die heel af en toe zelf even doorprikte. En dat je doorkreeg van, oh ja, natuurlijk. Ja, ja natuurlijk kreeg hij niet altijd gelijk.
Ja.
Ze waren het nieuwe gebouw aan het bouwen. En toen had hij gezegd, ik wil dat er alle wc's op één plek zijn in een gebouw. En dat iedereen dan heel ver moet lopen naar die wc's. Want dan krijg je meer kruisbestuiving. En dat iedereen een soort Apple-uniform aan heeft. En dus is een soort verhaal dat hij dan uiteindelijk soort gefrustreerd uit een boardmeeting wegloopt. Omdat iedereen hem uitlacht. Zo van, nee, dat gaan we echt niet doen. Dan ben je helemaal gek geworden. En dat vind ik ook weer mooi dan. Ik denk van, oh ja, zie je wel. Natuurlijk kreeg hij niet altijd gelijk. Naar buiten wilde hij dat graag wel uitstralen. Ik ben de alwetende de topdog. En dat is niet een sympathieke houding. Maar goed, de praktijk blijkt dan toch, ook uit zijn eigen verhalen, toch wel iets subtieler.
Ja, in vergelijking nu met Elon Musk. Wat doet Elon Musk echt heel goed, vind jij?
Ik heb één grappig verhaal over Steve Jobs schiep even binnen. Dat, dus toen ze de Macintosh aan het bouwen waren, toen wilde hij ook een eigen floppy disk bouwen. En op dat moment was de standaard van Sony begon al een beetje op te komen. En hij zei, oké, jullie hebben 6 maanden om die te bouwen. En zei ze, ja, dat kan niet. En Steve Jobs, didn't take no for an answer. Hij zei, het moet. En toen zei ze, nou ja, dan gaan we er toch maar aan beginnen. Maar na maand dachten ze al van, ja, dat is gewoon echt kansloos. Dus toen zijn ze stiekem naar Sony gevlogen. En hebben ze gezegd, ja, wij moeten, maar dat gaat helemaal niet lukken. Kunnen jullie niet helpen om dat voor gewoon, dat jullie drive in onze Macintosh komt? En toen hadden ze dus een Japanse Sony-engineer, die werkte daar. En op woensdag kwam Steve Jobs altijd. Dus dan zorgden ze dat hij niet in het pand was. Maar toen kwam Steve Jobs opeens op een dinsdag binnen. En toen hadden ze heel snel die Japanner, zo'n hele lieve, bescheiden, beleefde Japanner, in een kast verstopt. Een uur, terwijl Steve Jobs daar rondliep. En na een uur was die man verbouwereerd weer uit de kast gekomen. En toen, 6 maanden later, zei ze van, ja, dat gaat toch niet lukken met die disk drive. En toen was er een soort paniek. En ze zei, nou ja, om eerlijk te zijn, hebben we stiekem achter jouw rug, hebben we toch eigenlijk een andere oplossing. En toen was hij even een beetje zagrijnig, maar daarna toch ook trots dat ze hem tegen hem in waren gegaan. En toen dacht ik, dat is nou een wijze les. Hè? Dat is interessant. Wie zou er in een bedrijf werken en de moed hebben om iets te doen waarvan je weet, dit is goed voor het bedrijf. Als de baas daar achter komt, word ik ontslagen.
Ja. Ja.
Hoeveel medewerkers durven dat aan? Hè? Dat je denkt, ik werk bij een bedrijf. Mijn baas zegt 1 ding, ik ga het niet doen. Dat is beter voor het bedrijf. Maar als hij er morgen achter komt, ben ik ontslagen.
Beter lul.
Dat is zo uniek.
Ja.
En als voormalig CEO denk ik daar vaak aan. Hè? Dus hoe creëer je dus een sfeer, een cultuur in een bedrijf.
Had jij mensen, dat, die cultuur?
Ik denk het wel. En ik was geen Steve Jobs. Maar ik zei tegen mijn schrijvers bijvoorbeeld altijd, I look forward to apologizing on your behalf. Dus ik zei, dat is mijn als baas. Hè? Dus, dus ik wil dat jullie scherp zijn en pushing the boundaries. Hè? Dus kijk hoe ver je kan gaan. En als het dan misgaat, dan ben ik er.
Ja, dus dan wil eigenlijk dan sowieso niet een sfeer waarin iemand denkt, ik kan iets doen wat goed is voor het bedrijf, maar als de baas erachter komt, dan word ik ontslagen.
Ja.
Dat deel, dat wil je eigenlijk al om te
dat wil je eigenlijk niet. Sowieso niet. Nee. Nee, dus en dat is, je zou kunnen zeggen, de eerste fout die Steve Jobs heeft gemaakt is om een sfeer te creëren waarin dat zo was. Ja, ja. Dat is ook waar. Ja.
Ja, maar ik heb nu twee dingen. Eén, niets dan goeds over de doden. Steve Jobs is nu dood en we gaan alle goede, hoe goed hij eigenlijk...
Hij heeft niet de kans gekregen om het allemaal te verneuken.
Nee, ja. Nou, dat is waar.
Dus ja, quit while you're ahead.
Ja, en gedaan. Twee, we zitten nu wel weer de standaard businesswijsheden. Weet je, dat je inderdaad moet van je fouten leren. Een baas die maakt altijd verontschuldigingen. Nou, al die clichés. Terwijl in de praktijk je dat, zoals jij dat hebt gedaan, weinig ziet. Weet je, bij die grote bedrijven. Misschien bij kleine bedrijven wel. Maar bij grote bedrijven is het toch heel erg autocratisch.
Maar dat is ook wel logisch, hè?
We gaan met z'n allen vooruit.
Ik zie de logica daarvan in. Omdat als je klein bedrijf bent, dan is je bedrijfsmodel is nog niet helemaal duidelijk. Of je businessmodel is nog niet helemaal duidelijk. Alles is nieuw. Je bent alles aan het uitvinden. Alles nieuw aan het creëren. En dan wil je experimenteren. En dan moet je dus ook experimenteren niet bestraffen als het misgaat. En een groot bedrijf heeft meestal super duidelijk wat businessmodel is. Alles wat je daarnaast doet, leidt daarvan af. En iedereen is eigenlijk gericht op het gewoon
optimaliseren van die machine.
Optimaliseren de processen zo efficiënt mogelijk. En dan wil je eigenlijk risico nemen. Wil je eigenlijk meteen de kop indrukken. Ja. Want je denkt, nee, het proces moet gewoon smooth lopen. Dus dat zijn zulke verschillende uitgangspunten. Dat het vanuit die achtergrond ook bijna onmogelijk is. En dat zie je ook voor grote bedrijven om te innoveren. Omdat alles richt zich op, we weten eindelijk waar je geld aan kan verdienen. Laten we dat dan ook zo goed mogelijk doen. Heel anders dan als je net begint en alles nog nieuw is.
En zelfs het innoveren is dan in een proces en precies afgepast wat wel kan en niet kan.
En dat is misschien een mooi bruggetje naar Google. Want dat is de staat bij Google. Hè? Dat is als je daar een beetje... Ik ken mensen die daar werken en als je praat over de cultuur daar... Daar merk je dus, zij zeggen, de Noordpool magnetische aantrekkingskracht van ons businessmodel is zo groot. Hè, dus gewoon die advertising, dat is een goudmijn gewoon op de search results. Dat alle teams, alle andere bedrijven, alle andere activiteiten, die voelen altijd toch, we zijn gewoon secundair. Hè, we worden toch niet zo serieus genomen, want uiteindelijk gaat alle energie toch gewoon naar die hoofdmoot. Wat is het? 80% van hun omzet komt daaruit.
Extreem. Zeker als je iets zou bedenken wat een beetje knaagt aan dat advertentiemodel.
Ja, precies. Dus alles. Ja. Hè? Dus als je denkt, ik heb extra engineers nodig. Ja, die gaan dan toch af van waar het meeste geld vandaan komt. Als je zegt, kunnen we dit een beetje promoten op de frontpage van Google? Nee, want dat gaat af van de advertising. Dus dat maakt het voor mensen binnen zo'n bedrijf toch altijd toch moeilijk. Toch
en je noemt nu Google als voorbeeld daarvan. Maar Facebook is natuurlijk zelf de lakende pak op dit moment. Ja. Microsoft heeft dat gehad. Microsoft daar voorbij gekomen.
Ik denk wel toch een verschil bij Google. Bij Google lijkt het einde van die advertentiemarkt bepaald nog niet in zicht. Dat loopt gewoon goed. Mm-hmm. En dat is niet. Niemand haat Google om zijn advertenties. Hè. Mensen hebben wel eens wat te klagen over Google. Maar het is niet.
Ja, de data.
Facebook is anders. Hè. Facebook. Ja,
even bij Google blijven. Want met ChatGPT zien ze wel een dreiging. Weet je, het is wel. Ja. Er zijn elementen. En zo goed zijn die Google results nou niet de laatste tijd. Dat je denkt van nou, ik word er blij van. Dat is goed genoeg. Ja. Dat klopt.
Ja, dus kijk, ook ChatGPT is niet een volledig...
Nee, nog niet. Maar nee,
je kunt daar veel vragen. Maar uiteindelijk, als je gewoon ik zoek een hotel in Spanje. Ja, dan ga je niet ChatGPT...
Nee, je ziet gevaar. Toch?
Ja, nee. Dus dus het verhaal hierachter is dat je kunt ChatGPT ontzettend veel vragen. Maar dat is heel processorintensief. Met andere woorden, en dit is vergelijkbaar, deze wetenschap is ook toe te passen op Apple trouwens. Dus een klein bedrijf beginnen, wat nog niet de schaal heeft van Google, en dan processorintensief dit soort antwoorden geven, dat lukt wel. Maar als je dit morgen aan zou zetten op Google, dan zou het hele Google-model niet meer werken. En ook ChatGPT niet. Hè? Dat kost nu al, wat is het, 10 miljoen per dag of zo?
Nee, 2 miljoen. 2
miljoen per dag. Ja.
Laatste, het kan nu 10 zijn.
Ja, het is heel duur en heel hard. En er zit nog geen businessmodel op. Dus het zou heel goed kunnen dat Google dit al lang kan.
Ja.
Maar dan zeg ik, why should we? Want dan wordt iedere zoekquery wordt oneindig veel duurder van. En er zit geen verdienmodel achter, dus waarom zouden? En dat is historisch weer interessant, omdat ooit was Yahoo, die was aan het onderhandelen met Microsoft. En Microsoft bood, ik weet niet eens hoeveel, laten we zeggen 10 miljoen. En toen, ik zeg het verkeerd, wacht even. Het was
Microsoft zou Yahoo kopen.
Het was Yahoo en Google. Yahoo en Google was het. Ja, Microsoft zit ook in het verhaal. Maar, dus Yahoo kon Google kopen. Maar toen zei Yahoo tegen Google... nee, want jullie zoekresultaten zijn inderdaad veel beter dan die van ons. Maar dat is niet in ons voordeel. Want als de zoekresultaten te goed zijn... dan komen mensen niet meer terug naar onze portal. Dus zij had eigenlijk baat bij dat ze een slechte search engine waren. En op een bepaalde manier geldt dat dus ook voor Google. Dat Google, hè, als je alle antwoorden vindt op Google... ja, dan klik je niet meer door op de advertenties waarschijnlijk. Of minder.
Ja.
En dus maakt dat al minder aantrekkelijk. En dan is dus ook de vraag... wat is dan het businessmodel van ChatGPT? Weet je wel, want ja, ads zal het niet zijn. Als je daar gewoon een vraag stelt, ik krijg meteen een antwoord. Ja, ja, waarom zou je dan nog op iets klikken? Dus dan moet het iets anders zijn. Ja, betalen per maand, ik weet het niet.
Ja, ik neem graag een abonnementje erop. Hoor.
Ja, ja, welke vragen heb jij gesteld? Want ik ben daar wel benieuwd naar. Hè? En ik weet niet, jij gebruikt het ook al, Herbert.
Jawel, ja. Maar ik zal het in de huidige vorm niet als zoekmachine gebruiken.
Nee.
Omdat ik de bronnen niet kan zien.
Right.
Omdat ik niet weet wat waar is en wat het algoritme voor waar houdt, terwijl het dat niet is.
Ja.
En dat kan ik bij Google veel makkelijker zelf controleren.
Nou, ik zie veel toepassingen natuurlijk. Ik heb het zelf ook al gebruikt. Ik moest een mailtje sturen, een belangrijk mailtje. En toen dacht ik, weet je wat, ik vraag even ChatGPT, kun je dit mailtje voor mij beter schrijven? Ja? Nou, toen kreeg ik een iets beter mailtje, heb ik dat verstuurd.
Maar eerst heb je zelf nagekeken?
Maar ik heb het zeker nagekeken, ja.
Uiteraard.
Ja, en ook eerst zelf geschreven. Hè? Dus dat was ook... Maar wat me dus ik zie absoluut toepassingen. Heel veel. Ik denk niet dat iemand nog een vertaler wil gebruiken. Of standaard teksten voor dingen zijn goed te gebruiken. Behalve dat me soms toch ook een beetje het gevoel bekruipt van praten met een consultant. En dan niet een goede consultant. Maar je krijgt een antwoord waarvan je denkt, oh, dat klinkt en dan,
heel overtuigend.
Heel overtuigend. En dan langzaam ga je naar denken, wacht eens even. Volgens mij is het allemaal onzin. Volgens mij is het gewoon woordenbrei. Maar wat is de gedachte daarachter?
Ja, er zijn ook al hele mooie voorbeelden van.
Dus het is super indrukwekkend. Hè. Het is ook wat mij zo... er is een film, Ex Machina. China, kennen jullie die toevallig?
Ja.
Oké, okay, dus een science fiction film waarbij een man...
In Zuid-Amerika.
Precies, heeft op een berg... Hij heeft een soort robot gemaakt. Een AI-gestuurde robot, maar die ziet eruit als een mens. En hij nodigt een jongen uit om dan te testen of hij overkomt als echt menselijk. En of de echte intelligentie is of nep. En dan, nou, de rest is science fiction. Is een leuke film. Maar waarom ik het vertel is de regisseur die zei... Ja, ik wil dat als je de film kijkt, dat het is science fiction. Maar dat als het volgende week zou worden aangekondigd door Google of een van de grote bedrijven, dat het je dan ook weer niet helemaal zou verbazen. En dat vond ik zo interessant met ChatGPT. Dat aan de ene kant is het spectaculair. Want het is eigenlijk de eerste AI die Turing-test prima. Weet je, was eigenlijk niet eens meer een contest. Maar op een of andere manier was het ook meteen zo normaal. Dat je een beetje was van, natuurlijk. Ja, ik kan praten met de computer. Je weet alles. Ja, tuurlijk. Het is eigenlijk eigenlijk oninspirerend. Wat ik weer zo bizar vond. Omdat het is echt een doorbraak. Hè? Het is echt
verschrikkelijk.
De eerste echte AI... Die gewoon waar je gesprek mee kan voeren. En als je het niet zou weten, zou je denken, nou, maar ja, er zit duidelijk iemand nu tegen ons te praten.
Ja, ik wil even terug naar leiderschap en we hadden Google, want we kunnen natuurlijk heel veel bedrijven. Yep. Even met Paige en Brin, wanneer je uitstapt dus met Sanu Pichai. Heeft dat zin? Zijn ze op tijd uitgestapt of niet? Moet je uitstappen? Kijk, jij bent gestopt als CEO. Is dat van omdat je het niet meer kon, omdat je met FT, weet je, dat je er helemaal geen zin meer in had. Dus hoe kijk je daarnaar? Wanneer uitstappen moet je uit? En hoe groei je door? Want, even mijn betoog afmaken.
Ja.
Ik vind bijvoorbeeld Meta, met Mark Zuckerberg, gaan jullie allemaal lachen. Maar als ik Mark Zuckerberg nu hoor praten in interviews, ik vind het echt, niet lachen, een wijze man. Ik vind zijn algemene kennis over de wereld, gewoon over de geesteswetenschap, hoe je met technologie omgaat. Ik weet het allemaal poppenkast, maar ik vind het best wel, hij zegt verstandige dingen. En dat is allemaal PR, ik weet allemaal. Maar als hij voor het congres staat, kan hij best wel, weet je, voelt hij best wel aan wat er speelt. Zo komt het op mij over. Ik vind het een wijze man. Ik luister graag naar hem in als wijs tech-entrepreneur. Wat ik bijvoorbeeld veel, en dat heb ik bij Elon Musk, heb ik dat ook wel. Maar dat heb ik, Nadella vind ik meer PR-praat. Weet je, dat vind ik knap. Weet je, Microsoft echt heel knap. Maar vaak bij CEO's denk ik van alleen maar PR, allemaal gelul. Maar dus dat is het doorgroeien van Mark Zuckerberg. Vind jij dat ook? Of is dat alleen maar mijn mening? Dus daar wil ik een beetje naartoe.
Nou, ik denk, Zuckerberg En Elon Musk hebben we volgens mij al een keertje eerder geconcludeerd. Zijn overduidelijk super slimme mensen met heel veel kennis. Maar misschien een beetje gebrek aan sociale kennis. Ja. Wat bij Zuckerberg extra vreemd is, omdat hij het sociale netwerk van de wereld beheert.
Ja. Ja.
En ik heb toch het gevoel dat je dat een beetje ziet doorlekken in...
Ja, in beleid, in hoe het werkt. Ja,
ja. Ja, hè? Dus en inderdaad, als hij dat testify before Congress, dan denk ik van, nou ja, hij weet alles. Super van onder de indruk dat hij overal antwoord op kan geven. Maar het is ook een beetje, er worden ook niet voor niks zoveel grappen over gemaakt, alsof er een robot zit. Hè?
Ja.
En dat is die menselijkheid. Wat was haar naam ook weer? De COO van...
Moe Sandberg.
Ja, toen zij er was, zij leverde echt dat menselijke stuk. Hè? Dat was heel duidelijk. En ik denk wel eens, hoe zou het zijn geweest als hij haar CEO had gemaakt en zelf een stapje terug had gedaan. Hij had gezegd, hey, ik weet ontzettend veel, maar het is tijd voor meer human touch. En het is duidelijk dat zij dat meer heeft.
Ja, maar in de rollen en heeft hij natuurlijk meer de product rol en de metaverse rol. En die, hoe heet die ex...
Ja, maar het product is dus Facebook. En hij is dus een iemand die niet uitblinkt in sociaal begrip.
Ja, maar dat laat hij alleen maar nu over aan die gast. Dan ben ik zijn naam even kwijt. Die in de Engeland, die...
ik weet het ook niet.
Die politiek...
Of je meteen.
Nou, hij is de... Nick Clegg. Ja, Nick Clegg, die doet nu de alle... Ja, wat hij... Ja. Nou ja, voor de... dat hij onderhandelt met Brussel en dat hij de hele PR doet. Ja, en ik vind dat best wel handig. Ja, ik wil me zeker niet verdedigen, want gaat heel veel fout bij Meta. Dat weet ik. Maar ik vind die overgang qua leiderschap... Kijk, uiteindelijk heeft hij een meerderheid natuurlijk door het stemrecht. Dus hij kan Nick Clegg altijd overrulen.
Ja.
Maar ik denk dat ik... Nou, vanaf de buitenkant denk ik wellicht niet slecht.
Ja, maar dat zeg jij nu. Terwijl Facebook, ik weet niet precies wat het... 70% in koers is gedaald.
Ja, nee. Nee, ja, maar
Zuckerberg,
dat
100 miljard, want het ging net over records.
Ja, dat is ook een record volgens mij.
Zuckerberg is een goede tweede.
Ja, maar vind ik ook wel stoer.
100 miljard minder vermogen. Ja. Dat is geweldig stoer. Maar dan kun jij zeggen, hij komt over als een wijs man. Hij heeft vooralsnog... natuurlijk met al zijn wijsheid gigantisch misgegokt met dat metaverse.
Ja. Ja, maar we hebben het over leiderschap. En dan gaat het om hoe je als leider, als mens, je ontwikkelt in de techwereld. Toch? En wij hopen allemaal dat wij uiteindelijk wijze leiders in de techwereld krijgen. Nou, en als we ze dan allemaal afgaan, constateren we dat tot nu toe. We zijn een half uur bezig. Elon Musk, weinig wijsheid op dit moment.
Ja, ja.
In de doorontwikkeling van Mark Zuckerberg zeg ik meer wijsheid. En ik vind Nadella, die vind ik goed. En Sanu Pachai vind ik van gewoon dat is een CEO. Dat ja, heel knap, maar niet dat ik denk van oké, daar komt iets uit.
Ja.
Dan zou ik willen dat Google meer versnelt nu in een richting.
Ja, het is niet zo spannend als toen Steve Jobs terugkwam bij Apple. En we het gevoel hadden dat er iedere paar jaar.
Maar we zitten al dingen met elkaar te vergelijken die niet vergeleken kunnen worden, volgens mij, hoor. Omdat bij Google hebben ze een tijdje geleden alles uit elkaar getrokken. En jij zegt Larry Page is opzij gestapt. Maar dat heeft hij volgens mij juist niet gedaan. Hij is CEO geworden van Alphabet, het moederbedrijf van Google. En wat dat betreft is Pichai een soort...
Ja, managing director.
Ja, ja, ja.
Van filiaalmanager.
De filiaalmanager.
Precies. Een manager. Hij mag op de winkel passen. Het wordt van hem helemaal niet verwacht dat hij bij Google nieuwe producten ontwikkelt. Want als er nieuwe dingen worden ontwikkeld, worden ze in een zuil buiten Google gedaan. Onder de Alphabet-vlag.
Ja. En nog dat ik een keer een hoog oplopende discussie had met mijn co-founder. Omdat hij zei, het meest innovatieve bedrijf van de wereld is Google. En ik was het daar niet mee eens. En mijn argument was...
Jij vond Apple?
Op dat moment in ieder geval Apple meer. Ja.
Ja.
Ja, maar ik zei ook van je kunt niet vergelijken. Want Apple die doet al hun innovatie behind closed doors.
Ja.
En Google die kondigt de hele tijd aan, we gaan nu dit doen. En dan op een gegeven moment haakten ze het simpel.
Schappen ze weer
en dan hoor je er nooit meer wat van. En alles wat zij inderdaad aankondigen van hier gaan we aan werken, klinkt heel innovatief. Maar goed, uiteindelijk zie je daar eigenlijk weinig resultaat van, toch? Dus dat, maar dat, ja, het was een leuke discussie. Omdat ik dacht van hij heeft wel een punt natuurlijk. Want ze werken wel aan meer, dat we weten in ieder geval. Dat is een interessante discussie in ieder geval.
Ja, en ik wil even dus in de structuur. Ben en wil structuur, dat is echt heel raar dit. Maar goed, ik heb er zelf...
Ik had wel een punt, die behoefte. Ik kwam terug op jouw structuur.
Geef je uit.
Namelijk, Je komt terug op zo'n bedrijf als Google.
Ja, even Google en natuurlijk
terug naar die manager, de filiaalmanager. Ja. Ja. Is het zo dat is er gewoon niks meer te innoveren? Dat zou je kunnen zeggen. Van, ja, we leven in een andere tijd. Het is allemaal wel een beetje een soort aan het einde van zijn cyclus. Misschien is de boom voorbij en technologie wordt weer een tijdje een soort steady. Zou kunnen. Of is de aantrekkingskracht van dat grote verdienmodel zo groot dat ze gewoon toch uiteindelijk net niet durven om alles op iets nieuws te zetten? En dus het verhaal gaat dat toen Apple de switch maakte naar iPhone, dat was een bet the company moment. Ja. Dat ze zei, alles gaat hierop. Als dit mislukt, hebben we geen bedrijf meer. Dat zie je niet andere bedrijven doen.
Met een beetje, vind ik. En met de metaverse.
Ja,
toch?
Heb je wel
dus
echt gelijk.
Een bet die nergens op slaat.
Ja. Maar goed, in ieder geval nog niet.
Maar houden we even, dus bij Google komen we zo bij Meta. Dus bij Google, zij durven dat dus niet of doen dat niet. Of nemen die verantwoordelijkheid.
Nee, ze doen het anders. Ze doen. Want ze hebben Google als geldmachine. En als er wat innoveren valt, doen ze het daarnaast.
Ja, maar dat komt helemaal. Dat is allemaal
nee, ik zeg niet dat het lukt. Maar het is wel wat dat betreft goed georganiseerd. Google moet gewoon advertenties verkopen en zoekresultaten leveren. En hoeft verder niet meer te innoveren. Het is gewoon de pinautomaat voor Alphabet.
Ja, nee, dat is zo. Ja, en het is jammer.
Wacht even.
Verrassend. Waarom komt er uit die andere activiteiten niet iets succesvols? En er zijn natuurlijk leuke projecten, maar.
En wat is je antwoord? Omdat dus de kern die advertentie is en daar uiteindelijk ben je ziek.
Maar bijvoorbeeld, je verstoort toch niet. Niemand durft de pinballmachine, zoals jij het noemt, de cashmachine te verstoren. Dus wat er gebeurt. Het is nooit 100% de volle.
Het is nog niet gelukt om een andere cash cow te vinden. Nou ja, ik vind het te vergelijken met de situatie bij Microsoft. Hè, natuurlijk jarenlang Windows en Office als cash cows. En hebben zich een slag in de ronde gezocht naar iets wat er. Ze hebben zich met gaming bezig gehouden. Ze hebben geprobeerd Windows content te verkopen. Films.
Hardware,
verzin het maar. En uiteindelijk hebben ze met de cloud, waarbij ze in feite Amazon zijn gaan imiteren, hebben ze uiteindelijk de jackpot weer gevonden.
Ja.
Maar
ja,
dat is niet zo dat ze daar doelgericht naartoe hebben gewerkt. Dus je moet echt gewoon met hagel schieten. En hopen dat een van die korreltjes een doel raakt. En dat
ik ben
ook
niet
doen, maar ze hebben dat succes alleen nog niet gehad.
Nou, het is. Ik ben het niet. Ik wil eerst. Ik wil eerst even Microsoft.
Ja.
Ik vind juist dat ze iets fundamenteels hebben veranderd. Omdat zij alleen nog maar gingen voor, hey, we moeten op alle platformen, onze services draaien op alle platformen. Windows laten we los, vinden we niet meer belangrijk. We moeten op alle platformen, dat is het belangrijkste. Ja. Nou, dat is een mindshift binnen het bedrijf.
Zeker.
En dus je zou kunnen zeggen, dat was ook een bet the company moment.
Ja, dat was behoorlijk belangrijk, weet je, dat je dat loslaat. Ja. En en daarna natuurlijk Azure, weet je wel, natuurlijk.
En van dozen verkopen naar diensten verkopen.
Ja, ik vind dat vind ik knap. En ik denk dat Ballmer, want even leiderschap, Gates, Ballmer met Nadella. Ballmer was inderdaad op de hut passen. Go, go, verkoop, verkoop, verkopen. Noem meer dozen. En toen dachten ze, bet the company, 2015, 16 kwam Nadella. Dat was echt omdraaien van geen dozen meer verkopen, maar dan services.
Ja, nee, dat is waar. Ja.
Is dan de raad van commissarissen, weet je, hebben die dan van, weet je, dus wie beslist, dat vind ik interessant, wie beslist dan van, hey, dat moeten we beslissen en niet? En waarom Nadella? Wat voor eigenschappen heeft hij dan in deze fase van het bedrijf dat zo'n type nodig is? Dat is echt interessant.
Ja.
Heb jij daar een zinnig antwoord op hoe zo'n proces in zijn werk gaat? Heb je daar geen ervaring mee?
Ja, dat is een goede vraag. Nee, ik was helaas niet bij die boardmeeting.
Nee, dat snap ik. Nee, maar hebben ze dat, weet je, gaan ze dus inderdaad wat ze altijd in die managementboekjes hebben van eerst de man en dan de richting. Maar ja, die richting is er al, maar die richting moet bij Microsoft anders worden.
Ja, nee, want die richting was wel, want ik weet nog, rond dezelfde tijd zei Apple het ook. Hè? Zei onze volgende grote groei is services.
Ja.
En Amazon was er als voorbeeld. Dus misschien dat het niet eens zo. Kijk, ik denk dat het al een tijdje duidelijk was dat Ballmer niet toekomstveilig was. Hè? Dus, en hij heeft, geloof ik, verdrievoudigd of zo in zijn termijn. Echt gewoon puur salesmonster. Ja. Maar ik denk dat iedereen daar wel voelde. Ja, de toekomst is toch niet verder Office en Microsoft uitbuiten. Dus ik weet, ja, ik vind het super. Ik ben echt even aan het nadenken over jouw vraag. Want we zouden dit graag willen weten. Hè? Hoe is dat voor elkaar? En waarschijnlijk met een sms'je, weten we nu van.
Ja.
Wat doe je volgend jaar?
Oké, ik probeer het wel.
Ik heb het een beetje druk. Okay. Kun jij niet de directeur worden? Dan. Ja, dus waarschijnlijk is het
een MSN-berichtje.
Toen het nog. Ja, inderdaad.
Ongelooflijk. Hebben we voldoende over Microsoft? Over leiderschap bij Microsoft, hoe dat wel...
Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Zomaar eventjes als een donderslag bij heldere hemel. Heb jij enig idee waar ze die Nadella eigenlijk vandaan hebben gehaald?
Niet uit Microsoft. Hij zat al bij Microsoft.
Ja, heel veel meer
weet ik er niet van.
Maar waarom was hij degene die directeur moest worden? Ik vind dat fascinerend. Voor mij was het een grote verrassing. Ik had nooit van hem gehoord.
Nee, ik ook nog niet. Nee. Ik weet wel, een ander verhaal misschien schept dat een beetje...
Context. In 2014 was het dat hij kwam. Ja. Dat hij CEO werd. Ja, vertel.
Dus Microsoft kwam ruim voor Apple met een tablet. En een van de redenen dat hij zo niet...
De tablet PC was dat
tablet
geloof
PC,
ik.
Ja, en ja. Windows, dus de Windows afdeling. Je had dus de Windows afdeling en de Office afdeling bij Microsoft. En de Windows afdeling maakte die tablet PC.
Een van de vele pogingen om Windows een langer leven te geven.
Precies. Maar ze wisten van tevoren, dat ding gaat nooit werken zonder de Office suite erop. Maar de Office-afdeling die weigerde om daar energie aan te besteden. Dus de enige manier waarop ze Office op dat tablet werkend kregen... was een soort eigenlijk Windows een beetje twee keer daarop draaien. Dus gewoon een Windows geoptimaliseerd voor tablet. En een aparte Windows daar als een schil binnen... waarin dan weer Office draaide. En als je daar dus... je kon alles met touch doen, maar als je dan in Office werkte... Dan kwam er een muis in beeld en die moest je een soort verschuiven naar iets wat je moest klikken. En de reden waarom dat zo slecht geïntegreerd was, was dat er dus twee mannen waren. De baas, je had Balmer, maar daaronder had je twee mannen. De baas van Windows, de baas van Office. Ja. En die vonden allebei dat ze de machtigste man binnen Microsoft waren. En die haatten elkaar. Dus die wilden ook nooit samenwerken. En dat heeft 10 jaar lang heeft geduurd. En Palmer durfde niet dat te doorbreken. Omdat die beide pilaren zo belangrijk waren. En daarom werkte die tablet zo slecht.
Verschrikkelijk, ja.
Ja, en dat was toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik... Oh, dat is weer zo'n voorbeeld dat je denkt... Nobody else knows what they're doing either. Dat je denkt, hoe kun je nou het machtigste, rijkste bedrijf ter wereld zijn... en dat dan zulke fundamentele trajecten vastlopen... omdat twee mannen elkaar niet mogen... en één man er niet tussen durft te stappen. Net niet de autoriteit heeft om te zeggen... nou is het afgelopen met dat gelul. Ja. Want we gaan die tablet PC en natuurlijk gaan jullie dat allemaal...
En dan maar één van de tweede laan uit.
Desnoods.
En moet je dan als CEO, als de leider... dat ego juist groter maken van mensen... dat ze de alfa-aap zijn en die visie er doorheen sleuren... en je gelooft in de Red Ocean. Ja,
maar daarom is manager dus zo ontzettend ingewikkeld. Want hij heeft
moet je dat juist kleiner maken... dat je met elkaar mooie dingen bouwt in synergie.
Ja. Nou ja, maar ongetwijfeld... de boardmeeting waarin deze vraag werd gesteld... is nou dat hele tablet-PC-project mislukt?
Ja.
Ja, want Harry en John haten elkaar. Hebben we dat dan nog niet opgelost? Nee, maar kijk naar de cijfers. We zijn weer verdubbeld dit jaar, weet je wel. Dus succes is een slechte raadmeester.
Dat is precies. Leidt tot korte termijn, denk ik.
Ja, dus dat die discussies zijn ongetwijfeld zo gegaan. Hè? Dus,
ja.
En dat is dus bijna het nadeel van succesvol zijn...
Ja.
Dat je verblind en aan de lijn loopt van je eigen succes. En het dus heel moeilijk is om dat te doorbreken. En soms een lange termijn...
Hoe voorkom je dat? Dat je verblind raakt door succes? Nou, even eerst de clichés. Omringen door mensen die je tegenspreken. Nou, weet je, dat weten we allemaal.
En het is subtieler dan dat. Want dan word je ook helemaal gek natuurlijk. Als je een team hebt met alleen maar mensen die je tegenspreken.
Nee, dan word je heel irritant.
Ja, dat kan ook.
Je moet ook door.
Ja, je moet ook door. Ja, dus je moet de helft moet je een soort tyranniek als een dictator zeggen. Dit is wat we gaan doen en je moet je bek houden. En een paar mensen moet je hebben die zeggen... kun je af en toe in mijn oor fluisteren en zeggen dat ik een lul ben. En dat ik het allemaal ook niet snap. En nobody else knows what they're doing either. Want... Moet wel een soort balans houden. Ja, dat is dus heel ingewikkeld.
Ja. Genoeg over Microsoft.
En trouwens, het is ook iets wat zelden voorkomt. Dus als je kijkt naar de geschiedenis... zijn er maar een handjevol bedrijven... die zich weten opnieuw uit te vinden... en een nieuw businessmodel te vinden... en die switch te maken. De meeste bedrijven worden gewoon succesvol in iets.
En dan weg.
En gaan dan weg. Ja, dat is eigenlijk normaler in de wereld dan die switch.
Daarom vind ik Microsoft nu zo interessant... Meta moet die shift nog maken.
Ja.
Google moet hem denk ik ook nog maken.
IBM heeft het een paar keer gedaan.
Maar ja, nu ook niet meer. En dan hebben we, hebben we Apple, maakt die hem?
Nou, hoeft hem dus ook, Apple zelf.
Apple heeft nog helemaal niet behandeld. Dat is ook wel,
nee, ja, dus,
ja, wel over Steve Jobs, maar niet over...
Tim Cook die heeft een keer gezegd dat hij vaak de kritiek krijgt. Wanneer komen jullie nou met de volgende iPhone? Ja. Want het is al een tijdje stil en jullie zijn niet meer innovatief. En dan zegt hij, nou ja, niemand weet natuurlijk wat er achter de schermen gebeurt. Maar ik denk dat mensen zich moeten realiseren dat de iPhone, dat een soort once in a lifetime uitvinding was. Een switch, ja. Een soort samenkomen van technologie op het juiste moment. Alles was er rijp voor. Hij zei, en misschien dat in our lifetime dat gewoon niet meer nog een keer gaat gebeuren.
Het is die voort. We zijn 100 jaar geleden en was de iPhone, punt.
Ja, en dat was het. Ja, dat die switch hebben we gewoon meegemaakt.
Natuurlijk een soort gelijk stap.
Ja, maar niet zo extreem op schaal.
Ja, nee, inderdaad. Dus en het is niet eens iPhone. Misschien moeten we niet iPhone zeggen, maar de smartphone. Dus dat de smartphone. Dat die revolutie, die hebben wij allemaal meegemaakt, vinden we nu normaal. Want we zitten er eigenlijk nog een soort, op kosmische schaal zitten we er nog middenin. Maar misschien dat we over 100 jaar terugkijken en denken van, oh ja, dat was echt wel fundamenteel. Hè? Je hebt de industriële revolutie en de vinding van elektriciteit. En in dat tijdperk had je de computer. En wat is de computer? Nou, dat is dat zwarte ding wat je in je zak had.
Ja, en er is niet bepaald, want we hebben het over leiderschap, bepaald soort leiderschap van Jobs dat hij bij hem ontstond en niet bij Nokia, die het echt geprobeerd heeft.
Ja, Nokia heeft natuurlijk ontzettend lang wel volgehouden. Die begon als rubberlaarzenbedrijf.
Nou, een soort, dat is een goede hebben. Dat is ook een goed voorbeeld.
15 keer gespitcht. Ja.
En nu hebben we ook gewoon mensen kunnen hun hypotheek betalen dankzij, weet je, Nokia.
Nokia bestaat nog steeds.
Ja, precies. Ze hebben netwerken.
Ja, ze nog steeds, als ongekruid gaat het niet. Ja.
Nee, oké. Maar het is niet, once in a lifetime heeft niet dat Ford en Jobs, om even twee iconen daarin te noemen, dat die daardoor andere eigenschappen of iets anders hadden, waardoor we denken van ja, logisch dat het bij die twee mannen lukte. Nee.
Nou, er is gewoon niet één ding. Want dat is juist zo interessant met al die managementlessen. Het tegenovergestelde is altijd ook waar. Hè? Dus je zegt, ja, je moet een soort tyranniek iedereen zeggen waar ze naartoe gaan. Ja, voor je het weet ben je Elon Musk. En, dus je zegt van ja, nee, je moet een soort gulden midden, een balans vinden tussen... En je ziet hoe moeilijk dat is aan hoe weinig het lukt.
Dus wij zitten hier de hele tijd voorbeelden uit de technologiewereld bij elkaar te halen. Maar jij noemt al Nokia dat begonnen is met laarzen. Is het eigenlijk specifiek voor technologie wat we zitten te bespreken? Ik denk het misschien niet.
Nee.
Want ik denk, ook in andere sectoren heb je innovatie en heb je macht. En heb je verdienmodellen die een beetje te goed werken.
Ja. Nee, ik zou zeggen, technologiebedrijven zijn een beetje de fruitvliegjes van de industrie in de zin dat die hebben een kort leven, dus een snelle omloop. Je ziet er zoveel ontstaan en weer verdwijnen.
Maar wat is er specifiek aan techbedrijven?
Want dat het super snel gaat, denk ik.
Daardoor ook ander leiderschap. Want je zegt, je ziet dat overal. Maar ik kan me voorstellen, het gaat heel snel. Dus je moet veel flexibeler zijn in je hoofd dan iemand die... Als je in de bankensector, weet je, moet je risico-averse zijn. Nou, in de techsector moet je niet zo bang zijn dat het helemaal fout gaat. Je moet veel meer kunnen gokken. Dus je moet een geest hebben die snel kan veranderen. Die van een gokje houdt.
Ligt daar weer aan in welk stadium van het bedrijf? Hè? Want ik denk op dit moment bij Google, denk ik dat risk-averse prima is. Als je bij Google wordt aangenomen, dan is het gewoon... En dat schijnt ook zo te zijn. Het is een soort instroom van MBA'ers die gewoon heel goed zijn in Excel. Want uiteindelijk is het gewoon hoe... Als je 0,0001 cent meer weet te knijpen uit... op die schaal is dat meteen substantieel.
Je terugverdient.
Ja. Dus nee, ik snap jouw vraag hoor. Zijn technologiebedrijven anders? Ik denk behalve dat het sneller gaat... Denk ik niet, nee. Het is gewoon net een bedrijf als net alle anderen. Je hebt klanten. Alleen, het gaat allemaal ontzettend veel sneller. En als je erin zit, lijkt dat ook weer langzamer, hoor. Want ik heb meerdere techbedrijven gehad. En uiteindelijk ga je op je gemak naar kantoor. En dan achteraf denk je, oh, dat was eigenlijk wel een rollercoaster. Maar...
Ja. Oké, nog even over Tim Cook dan. Want we hadden het over Steve Jobs. En daarna kwam Tim Cook. En inderdaad, wat jij zei, heel veel kritiek. Van dat hij niet innoveerde. Maar dat gebeurt maar één keer in je lifetime. Dat je zo groot hebt. Ja, dus en heeft de beurswaarde echt, nou ja, hoeveel keer? Nou, niet normaal. Ja. Slaat helemaal nergens
op. Ik
weet
ook uit mijn hoofd, maar spectaculair, ja.
Ja.
Ja, dus de waardestijging onder Cook, procentueel gezien, was veel groter dan die onder Steve Jobs.
Knap. Ja. Dus dan denk je, nou ja, prima gedaan. Of vind je dat toch jammer dat die auto er nog niet is en dat die bril er nog niet is, dat dat sneller had gekund? Of meer gokken? Want kijk, hij heeft zoveel gewoon liquide middelen en is ook weer naar Amerika gehaald, want we waren andere belastingregels, waardoor alles in het buitenland meer dan de helft is weer teruggehaald.
Ja.
Maar goed, onbeperkt budget. Dan kan je ook denken van, joh, ik stop 10 miljard in een OpenAI 2. Is toch leuk om te hebben.
Ja, ja, dus wat
je hebt
meer
10 miljard opvalt, nodig daarvoor.
Ja, dus als je de verhalen leest over de iPhone en over de Macintosh, dat hoewel Apple al best een succesvol, al een behoorlijk succesvol bedrijf was toen ze de iPhone gingen maken, was het toch een betrekkelijk klein team wat dat uiteindelijk deed. En je weet ook uit de, dus zo'n mooi verhaal over IBM. Die wilde de IBM, de personal computer, de PC, ontwikkelen. En daar hadden ze al 4 jaar met 2000 man of zo aan gewerkt. Dat had een miljarden gekost. Het ding was er nog steeds niet. Het was al een jonge manager en die zei, dit gaat nooit lukken. En toen zei ze, oké, als jij het zou doen, hoe zou je het dan doen? En toen zei die, 100 miljoen, 100 man en een jaar geen rapportage. En dan heb ik een PC voor je.
Ja.
En toen was die PC er ook. En Apple, het leek alsof Apple, ik weet niet of het bewust of onbewust, dat die strategie herhaalde. Dus de Macintosh was ook een soort skunkworks project in een apart gebouw waar ze dat in elkaar gehackt hadden bij.
Heel interessant. De vraag
iPhone of, bijna vergelijkbaar.
Of Steve Jobs dat heeft willen imiteren.
Dat zou best kunnen, want hij was een meesterdief van andermans ideeën.
Precies. Dus, en IBM, daar was hij natuurlijk wel stevig mee geconfronteerd in die tijd.
Ja, maar en met de auto maakt me dan dus bijna zorgen. Hè? Dus als ik hoor, nee, maar die auto komt echt, want ze besteden de miljarden aan en er werken nu al 2000 man aan. Dan denk ik, dat klinkt eigenlijk helemaal niet goed. Nee. Of historisch gezien klinkt dat mij niet goed.
Beter 100 man.
Ja, ja, maar als we zouden zeggen 100 man zijn met iets spectaculairs bezig, dan denk ik, oh ja, dat klinkt.
Ja, maar dan is het inderdaad raar als je weet dat dat werkt en dat doen ze dan niet. Dat is raar. Ik moet denken aan Max Welling die hier is. Dus Microsoft. Die hebben gewoon wel 5, 6, 7, 8 R&D-centers over de hele wereld. Die aan AI werken. Ja. Denk je van, waarom doet Apple dat niet? En die huren gewoon de beste AI-mensen in.
Ja, maar het antwoord is altijd, je weet niet wat Apple doet. He, dus waarschijnlijk doen ze dat ook. Maar zij zijn er gewoon minder mondig over. Ze hebben altijd gezegd, dat was ook een Steve Jobs strategie. Die zei, je moet niet over product praten totdat het er is. Dus ongetwijfeld werken ze aan. Een serie is AI gestuurd en dat wordt.
Weet je hoe slecht dat is?
Ik weet zeker.
Jongen, wat een bagger is dat. Ja.
Ik gebruik het ontzettend veel, maar voor ook. Één ding, om een timer te zetten.
Timer en bellen doe ik.
Ja, bellen? Oh, ik bellen niet eens. Ja, bellen. Belt die altijd iemand anders dan ik wil.
Dat heb ik ook wel eens,
Serie is waardeloos. Maar goed, dat wil niet zeggen dat ze er niet aan. Misschien in de achtergrond wel heel goed
maar dat weet je nog niet dat in is een ander vorm, ding trouwens. Hè? Of het een hardware auto zou zijn of alleen maar software voor.
Ook dat nog. Ja,
maar even over Siri door. Kijk, iedereen is.
Ik zal even om je te challengen. Misschien is Apple's AI 10 keer zo goed als ChatGPT.
Waarom?
Misschien wel 10 keer zo goed. Maar het probleem is, als Apple zoiets in de markt zet, moet het meteen op, wat is het, 1,5 miljard devices.
Ja,
iedere dag keer 20
gaaf,
werken.
Gaaf. Ja.
En dat houdt ze dus ook tegen. Hè? Ja. Dus en dat is het verhaal. Dus als jij iets spectaculair, je vindt een 3D-machine uit en die kan in een iPhone, een Apple, en dan zeg je, wil je die inbouwen in de telefoon? Dus dat is goed, maar dan moet je er wel, wel volgende maand moet je er 1,5 miljoen per dag kunnen leveren.
Ja.
En als je dan zegt, zo snel krijg ik niet opgeschaald. Ja, dan kan het misschien over 5 jaar.
Ja, maar dus, oké, eens, top, eens, helemaal, echter. Ah, slecht. En, ik wil er gaan toevoegen. Nee, kijk, ik gebruik af en toe de Google Assistant. Die is 50 keer zo goed dan Siri. Dus ik snap niet dat als je onbeperkt budget hebt, dat je gewoon zegt, gasten, Siri is on par volgend jaar met Google Assistant. En dat gebeurt. En anders.
Kijk, maar dat is de andere levensles. Dus onbeperkt budget is niet een factor.
Nee, dat is waar.
Je moet niet geen geld hebben.
Oké, 100 miljoen.
Maar het ligt niet aan geld.
Nee, maar, je kan de beste mensen inhuren. Je maakt een project van Siri moet on par zijn met Google Assistant.
Ja.
En het is al 4, 5 jaar slecht. Dus ik snap dan niet dat dat niet gebeurt. Begrijp ik echt helemaal niks van.
Nee.
Dus nee, wat gaan wij daar aan doen met z'n allen?
Een beetje eens, ja.
Ja, dit is toch even schrikken.
Het is heel verbazingwekkend. Maar het zou dus best kunnen, hè, dat we ooit uitvinden... Ja, dat komt. Er is namelijk één productmanager daar... en die heeft een hekel aan een andere productmanager.
Ja, goeie!
En Tim Cook durft net niet in te grijpen... want ze zijn allemaal heel belangrijk. En daarom is Siri zo slecht.
Dat zou zomaar kunnen.
Ja, het zou kunnen. Ja. Dat het iets supermenselijks is... en helemaal niet zo moeilijk als wij denken.
Voor mij hebben we de grote techbedrijven al een beetje gehad. Ik heb ook nog wat algemene vragen, Herbert.
Ja,
dat is bijvoorbeeld over de bro culture in tech. Want we hebben over tech leadership, cultuur, hoe ga je daarmee om? Ja. En nou, het is een behoorlijke bro culture. Ik heb het idee, maar dat baseer ik nergens op, dat het iets beter tussen aanhalingstekens gaat. Dat ik het minder over hoor. Nog wel bij Activision Blizzard was iets.
Ik moet zeggen, toen ik die uitgelekte smsjes van Elon Musk las, toen kwam dat woord wel echt enorm over. Ik dacht, jezus, wat een stelletje.
Handjes onder elkaar.
Dus toen dacht ik, het is niet minder, is misschien wat minder zichtbaar dan niet minder, de bro culture. Ja.
Maar ja...
ik denk, er zijn een aantal...
Is niet typisch tech, ofwel omdat heel veel tech mensen, heel veel mannen werken, misschien daardoor, maar...
Ja, het is een combinatie van factoren. Dus in het begin waren er meer mannen. En dat, ik weet nog, onze eerste conferentie waren alleen maar mannen onstage. En daar waren we ons niet eens heel erg van bewust. We dachten van, helemaal niet aan gedacht. En pas, denk ik, bij de tweede of de derde kwam het, was het überhaupt het onderwerp. Dat iemand zei, er zijn wel weinig vrouwen onstage. En we dachten, verdomd. En het duurde nog heel lang voordat we dachten, en überhaupt weinig minderheden. Weet je wel? Dus dat, dat duurde gewoon even voordat het... nu achteraf denk ik, jezus, echt heel gênant. Weet je wel? Waarom zat dat niet in mijn systeem? Maar dat duurde even voordat dat... je wordt er wat mee geconfronteerd. En dan... Dus ik heb het gevoel dat het in de industrie echt beter gaat. En de hele MeToo-beweging heeft aangeholpen. En Black Lives Matter. Weet je, dus al die onderwerpen was een soort bewustwording... en versnelling van verbetering. Maar het is niet
typisch tech, is toch ook? Of wel? Want daar zoek ik een beetje naar.
Dat is een goede vraag. Is het typisch tech?
Nou, omdat relatief veel meer mannen werken, is het natuurlijk een beetje dan heb je het meer.
Ik denk tech was zo'n hot topic een paar jaar. De hype rondom tech
is voorbij, hè?
En dat is nu een beetje voorbij. Ja. Of laten we zeggen, misschien niveleert het een beetje. Ja, het wordt wat rustiger en dat is misschien ook wel weer lekker even.
Ja.
En zelfs als er een dipje komt, is eigenlijk altijd heel inspirerend. En de mooiste bedrijven beginnen in die dips. Dus. Maar ik weet niet meer wat mijn punt was.
Nou, dat maakt ook niet uit. Ja. Een andere is ook over een beetje arbeidsvoorwaarden. Doe me eerst arbeidsvoorwaarden. Is dat typisch? Weet je, ik heb voorbeelden van gasten die, weet je, dus venture capital onbeperkt mag ik niet meer zeggen van jou, maar die hebben veel budget. Ja. Het maakt niet uit of iemand 5.000 per maand kost, 8.000 of 12.000, want je moet iets opleveren. Dus het is op het grote geheel, maakt het niet uit. En dan worden ze overbetaald, dat soort elementen. Merk je nu dat dat rustiger wordt?
Ik zie een tweedeling.
Ja,
dat is wat me opvalt. Dus dat als je kijkt naar de geschiedenis, is het niet bedrijven die... Het zijn meestal niet bedrijven die onbeperkt budget hebben en iedereen kunnen aannemen die met iets spectaculairs moois komen. Het is meestal juist dat je hoort, niemand kreeg veel betaald, iedereen werkte te hard, de helft van de mensen hadden burn-out, maar we hadden het gevoel dat we iets world-changing aan het doen waren. En dat was het, dat heilige vuur, dat leidt tot mooie dingen.
Ja.
Niet iemand, niet een bonus. Weet je? Dat is ik heb altijd het gevoel dat je eigenlijk al verloren hebt als je een bonus gaat praten.
Ja. Maar je zegt tweedeling. Dus je zei twee. Je ziet aan de ene kant is dus gewoon betalen, maar dan.
En aan de andere kant is
een missie waar je iets moois bouwt.
En er zijn natuurlijk, hoeveel namen te noemen, maar goed, grote bedrijven in Amsterdam, waarvan je weet, die betalen topdollar en die trekken overal talent weg. Dat hoor je. Maar tegelijkertijd dan de kleinere bedrijven die ik spreek, die weten toch altijd wel weer goede mensen te vinden. Dus ik heb toch ook het gevoel dat. Dat er misschien twee soorten mensen zijn. Laten we het over developers hebben dan. Ja. Hè? Dus je hebt de developers die kunnen ergens 2 ton verdienen met een verenigde neus bij een groot bedrijf. Die bestaan. Hè? Maar toch veel programmeurs ook die ik ken, die zijn toch op zoek naar een beetje een bedrijf waar ze zelf nog verantwoordelijkheid hebben, waar ze
niet kunnen.
Ja, waar ze zien dat hun code op de site terechtkomt. En een beetje heen en weer soms ook. Hè? Dus ik weet ook jongens die bij mij werken en die dan naar. Booking, MessageBird of Apple zelfs.
WeTransfer.
WeTransfer. En die kom ik dan na de eerste 6 maanden natuurlijk, wauw, geld verdienen. En dan, maar na een tijdje hoor je dan toch van, ja, ik had echt gewoon nul
tickets
invloed.
Tickets wegwerken de hele dag.
Ja, precies.
Code poepen, ticketje wegwerken.
En dan toch uiteindelijk weer verdwijnen naar een klein bedrijf. En misschien is dat ook prima. Hè? Dat is een beetje een soort the way of the world. Je doet even 2 jaar dit en dan ga je weer naar een klein bedrijf. En dan, oké, dan heb je minder geld, maar wel leuk werk. En dan ga je daarna weer in een fabriek werken.
Ik heb nog 1 vraag, Herbert. En daarna mag jij helemaal losgaan.
Oh.
Wauw.
Over de verschillende generaties, techbedrijven waar ze werken. Ik moet even over de... Ik word helemaal gek van iedereen die een purpose moet hebben.
Ja.
Ja, daar word ik echt heel, heel erg moe van.
Ja, ja.
Want ik vraag dat wel.
Ja, ik snap dat. Maar ik wil toch voor die mensen opnemen. Ja,
ja, oké, wat is jouw purpose? Ja, zie je dat ik krijg dit soort verhaal?
Ik zal je het eerlijk antwoord geven. Ja. Ik heb die vraag altijd moeilijk gevonden.
Ja, dat is een moeilijke vraag.
Ja, persoonlijk, maar bij TNW ook. Hè? Ja. Dus, maar bij TNW, hoe groter we werden, hoe meer ik dat ook zag als een zwakheid in mijn bedrijf. Hè? Dat ik, en in het begin hoefden we het helemaal niet over de purpose te hebben. Want het was zo duidelijk. Die internet was een soort golf. En wij staan voor op die golf. En iedereen was een soort in all van, oh wauw, wij willen ook op die golf. Oh, wij staan helemaal voorop, ga mee. En het hoeft helemaal niet over te hebben. Maar naarmate internet wat normaler werd, alles digitaal werd. Die golf, laten we zeggen, iets afnam. Merkte ik, hey, verdomd, wij hebben eigenlijk niet heel goed dat verhaal voor elkaar. En dan merk je dat, dat heb je dus overal nodig. Hè? Want je kunt, als je iemand gaat aannemen, ik weet niet hoe ze de vraag stellen. Maar de vraag eindigt altijd op, maar waarom?
Waarom doe ik dit allemaal?
Waarom doe ik dit? Waarom doe je dit? Ja. Waarom? Wat is het doel? Weet je wel, als het succesvol is, wat betekent dat dan? En als je zegt, nou ja, meer geld.
Ja, nee, dat is te plat.
Ja, dat is het gewoon niet. Ja, dus je moet een beter antwoord hebben dan, nou ja, dan zijn we succesvol en shareholder value. Dat is gewoon uiteindelijk niemand in geïnteresseerd.
Dus ze willen naar huis. Heb je iets verzonnen? Toen? Gewoon iets verzonnen?
Nou, oké, weer
of
het eerlijke antwoord. Nee, dus we hebben verschillende keren dingen verzonnen. En dat voelde nooit...
Nee, dat voelde nooit goed.
Dat voelde nooit
uit je hart komen,
dat
man.
Ik echt dacht, ja,
woe. Onze missie.
Nee, ja,
maar is het je gelukt om echt iets waar je echt 100% van...
Wow, nee, absoluut niet.
Zie je dat?
En ik ben ook nooit meer opgehouden. Ik ben nooit meer opgehouden. Ik ben nog steeds mee bezig. Dus ik ben niet meer de CEO van TNW. Ik zit in de board. Maar dit is mijn belangrijkste vraag voor TNW. Dus... Wat is ons doel?
Waarvoor zijn wij op aard?
In een veranderende wereld. Ja, want ooit zeiden wij, alles wordt digitaal. En dan zeiden mensen, ik weet niet eens wat je bedoelt. Alles wordt digitaal. Dan zei ik, alles wordt digitaal. En dan dachten mensen, wauw, ik moet naar die conferentie om te horen wat dit betekent. Want als alles digitaal... En nu denk ik, nou, alles is digitaal.
Ja. Ja.
Ja. Dus wat heb ik nog te zeggen?
Ja.
Wat is de rol van TNW?
Nou, heb je
nog ontzettend veel te zeggen natuurlijk.
Antwoorden.
Hoe leg je dat uit?
Ja, maar antwoorden...
Ja, dus weet je waarom dit zo moeilijk is? Als ik aan jou vraag, waarom hou je van je partner?
Ja. Oh ja, van mijn vrouw, ja.
Waarom hou je van je vrouw?
Ja, wat is
kun je een uur over praten.
Ja.
En als ik dan tegen jou zeg, oké, maar kun je nu samenvatten in 1 zin... waarom jij zoveel houdt van je vrouw? Zodat ik die ene zin tegen iemand anders kan vertellen... dat hij dan ook gaat houden van jouw vrouw.
Ja.
Oh, succes. Dat wil je helemaal niet.
Ja, snap je? Zo moeilijk is het.
Antwoord dit.
Ja, zo moeilijk is het om deze vraag te beantwoorden.
Dus om dan toch, want je moet dat natuurlijk wel... Het is fijn om anderen te vertellen. Niet fijn, maar het is ook belangrijk. Want het komt altijd terug.
Ja.
Dat is dus, je verzint dan gewoon iets... en je blijft het ontwikkelen. Dat is het antwoord.
Ja, en ik zou dus bijna zeggen... niet om op iedere slak zout te leggen, maar...
En doe maar.
Je verzint niet iets. Je moet het uitvinden waarom. Je moet het waarom uitvinden. Want het zit natuurlijk ergens. Waarom doe ik wat ik doe?
Maar jij weet het ook nog niet. Dus
ik kan daar nu over praten.
Ja, je moet uiteindelijk maar een woord hebben.
Wat is de essentie van waarom ik zo geïnteresseerd ben in de wereld om mij heen?
Ja.
Waarom heb ik dat bedrijf? Hè, dat was in het begin dat Patrick en ik op kantoor kwamen. Maar eigenlijk was iedere dag. Dus mijn grap was: iedere dag ontdekken wij iets nieuws. En van die nieuwe dingen is 1 per week gaan we ook echt gebruiken of bouwen. Want dat deden we ook, zelf bouwen. En 1 keer per maand werd dat dan een bedrijf en gingen andere mensen het ook gebruiken. En 1 keer per jaar was het echt een succes, zoiets. En dus was, iedere dag waren er nieuwe gave dingen. En nu leven we in de wereld dat iedere dag gave dingen. Ja, hallo, er komen 5000 nieuwe apps per dag bij in de App Store. Weet je wel? Dus dat er nieuwe dingen zijn, weten we allemaal. Dus, maar goed, onze functie is nu, hoe ga je dat ene ding vinden... Dus hoe ik het op kantoor vertel is... Hè, vroeger was er gewoon... Wauw, er zijn nieuwe apps. Nou, dat was al gewoon nieuws. Er was nieuws. En nu ben ik meer op zoek naar... Wat is de app, mag best 6 maanden oud zijn... Die jouw leven heeft veranderd. Hè? En dat gaat dus veel meer over het persoonlijke van techniek... Technologie, van digitaal... Dan wat er nieuw is. Want er is te veel nieuw. Want alles is digitaal en alles is nieuw de hele dag. Dus ja, waar begin je?
Ja.
Herbert. Moet ermee stoppen.
Ja, mooi. Fantastisch. Boris, bedankt. Ja.
Over leiderschap in tech.
Nou.
Wil jou nog vragen wat jouw purpose is?
Nou, dan doen we andere
volgend jaar met kerst of zo.
Geen idee.
Dit jaar met kerst.
Ik wil ook weten wat jouw purpose was. Nou,
Vertel ik een andere keer.
Ja, heel goed.
Boris Veldhuizen van Zanten, dankjewel.
Dankjewel.
Voor de bespiegelingen over leiderschap en technologie. Ben van den Burg, dankjewel.
Herbert, bedankt. 300.
Luisteraars, bedankt. En tot de volgende Technoloog. Hoi. Dag allemaal.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.